Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast in deze aflevering is Martijn Krins, cabaretier.
Zat daar gewoon een gast te slapen? En dat is, het is al zo demotiverend om voor 20 man in zo'n tent. En dat dan ook nog één iemand, hij zat echt met zijn pilsje zo en zijn kop voorover.
Martijn won in 2009 uit het niets het Cabarettenfestival en stopte daarna met cabaret. Daar hebben we het uiteraard over. Maar sinds een paar jaar is Martijn helemaal terug. Hij toert met een avondvullende voorstelling en hij is regelmatig te zien tijdens comedy shows door het hele land. Ook maakt hij sinds kort een podcast samen met Henry van Loon. Bij deze aflevering hoort een bonusaflevering met nog een paar goede verhalen. Die is speciaal voor crewmembers. Wil je ook een crewmember worden? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Dan luister je sowieso altijd zonder onderbrekingen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Martijn Krins. Ik probeer het de laatste tijd te vermijden om te zeggen, laten we bij het begin beginnen. Maar ik ga bij jou wel bij het begin beginnen.
Hoezo?
Hoezo? Omdat jij uit het niks Leids Cabaret Festival won. Toch? Of Cabaretten?
Cabaretten.
Kijk, die twee gooi ik wel vaker door elkaar. Maar jij won Cabaretten in 2009. Oh. Toen ging je op tour en dacht je, niks voor mij. En toen heb je heel lang niet gespeeld.
Ja.
En toen, nu ben je weer begonnen en toen je avond vullen, dan gaat het volgens mij hartstikke lekker en mooie recensies en dat soort dingen. Maar even terug naar, wat ik weet nog, dit verhaal is me namelijk goed bijgebleven, want wij speelden voor corona samen in Quads in the Clap in Venlo.
Dat is, dan heb jij.
Dat is echt de tweede keer volgens mij sinds je weer begonnen was.
Ja, man. Ja. En toen heb ik de tweede of derde keer. Ja, je hebt gelijk met jou en Bas, Breker. Ja,
ook een hele warme dag, net als vandaag.
Ja, nee, maar het was in december. Het was.
Maar dan was het daar binnen gewoon heel warm.
Ja, dat weet ik. Het zat gewoon de stam vol en zo'n kerstsfeertje met dat de condens van de ramen drupt.
Ja.
Wat sowieso bij in Venlo in de Quads is zo'n gezellig gepropt sfeertje.
Ja. Heel leuk, iedereen er dicht op. Maar ik weet nog dat jij dat vertelde.
Op het podium ook. Dat ik heb het 1 keer... Je hebt het meegemaakt. Ik heb 1 keer dat ik... Ja, ik moet dit verhaal in het kort dan. En dat hoop ik nu ook te doen. Ik wil het 1 keer op het podium zeggen. En dan ben ik er vanaf.
Ja.
En dat heb ik toen... dat weet ik nog. Heb ik toen heel kort iets over gezegd. Ja, zeker.
Want ik weet vooral dat ik het hoorde en ik heb zowel Cabaret als Leids meegedaan en bij allebei de halve finale gehaald en naar verluid net niet de finale. Wat kennis is waar je niks aan hebt, dat mensen zeggen, ik hoorde van de jury, je zat er heel dichtbij.
Ja.
Oh, wat leuk.
moet je dan ook op je flyers zetten.
Precies.
Ik zat net niet.
Maar wel ook dat ik dacht, oh, maar wacht even. Je deed mee aan en je wint en dan... alles wat ik had willen hebben had je. En je hoefde het niet op dat moment.
Ik had ook de jury en de publieksprijs. Hè?
Ja. Het is een goed jongetje. maar vertel even. Wat was de situatie op dat moment dat jij meedeed? Volgens mij ook best wel onbevangen en niet heel erg bewust van hoe groot die festivals kunnen zijn. Ja. Of wat voor stappen je carrière die kunnen betekenen.
Je zegt het helemaal goed. Dus ik was 24. Ik was net klaar op school. Ik deed een theateropleiding, een soort theaterdocentenopleiding in Eindhoven. Die is naar Tilburg verhuisd. Daar was ik net klaar mee. Op die school werkt Martijn Bouwman. Docent, maar ook
regisseur,
cabaretregisseur. Ja. Van bijvoorbeeld dus Theo Maassen, die ook op die school heeft gezeten. En hij doet nog een paar toffe cabaretiers. Nou, met Martijn had ik gewoon een hele goede klik. En ik wilde, ik had zeker ook wel interesse in cabaret. Maar ook jong en heel onbevangen. En ik kwam uit een klein Limburgs dorp. En
als je die opleiding hebt gedaan, denk ik voor toch vooral met de ambitie om misschien meer de doserende kant op te gaan. Dan
het is
echt...
Ja, het is natuurlijk bij een docentenopleiding worden ook veel mensen opgenomen die dan aangenomen die het niet op de acteursopleiding hebben gehaald en dan via die weg toch nog wel acteur willen worden.
Hey, maar... ik heb music management gedaan omdat ik wist dat mijn bandje het nooit ging maken.
dit. Nee, dus ik was, ja man, maar het was erg onbevangen. Gewoon in die, ik kwam gewoon naar een heel klein dorpje in Limburg. Ik wist van de hele showbiz niks komma nul. Behalve dat ik gewoon een paar van die grote cabaretiers toen kende. En dat vond ik gewoon te gek. En, ja. Martijn Bouwman was docent en 4 jaar lang. En daar klikte ik super goed mee. En je maakt op die school wat stukjes.
Ja.
En dingetjes. En Martijn was altijd fantastisch. En hij was ook wel een van degenen die... Hij zei ook wel eens, je moet dat doen. Solo, cabaret, dat is wat voor jou. En ik, oké, whatever. Dus net klaar met school. En nou, ik heb er nog over nagedacht. Eigenlijk is het goed te vergelijken met hoe sommige mensen, of eigenlijk niet sommige, iedereen, die denkt, ik wil comedian worden of cabaretier. En ja, hoe ga ik dat doen? Waar begin je? Een open mic.
Ja.
Daar schrijf je in en dan ga je gewoon eens doodsbang kijken. Is dit iets voor mij? En laat ik het eens een paar keer proberen. En als je dan denkt, ja, dan ga je ervoor. En nou, ik wist niks van... ik wist sowieso eigenlijk niet dat stand-up in Nederland er was. Ik wist toen natuurlijk. Maar daar was ik geloof ik nog niet eens geweest. Want ver weg in Amsterdam en hoe kom je daar?
In de grote stad.
Ja, eigenlijk een beetje gênant, maar wel. Dus ik wist dat dat er was. En verder wist ik gewoon cabaretiers in theaters. Ik wist niet van een stand-up scene. Laat staan het begrip open mic. Had ik überhaupt nog niet gehoord. Ik wist niet dat dat er was. Dus eigenlijk achteraf kan ik zeggen, met de kennis van nu, dat ik kameretten deed zoals ik eigen open mic.
Ja, ja. Nou, en ik denk dat je niet de enige bent, hoor, dat er heel veel mensen zijn. Ook ik wist nooit, ik heb altijd gedacht, ja, andere mensen worden dat, want dan moet je blijkbaar Kleinkunstacademie doen. Wist ik veel dat er ook andere routes
naartoe
waren. Maar er zijn veel meer mensen die denken, oh, dit is een festival. Nou, leuk.
Laat ik eens kijken.
Heb ik een speelplek?
Ja, ja. Zo in die zin onschuldig was het. En ergens was er wel... ik wilde echt wel cabaretier worden of comedy. Ja, comedy wist ik toen nog niet, maar goed. Maar erg onbevangen en wist ik veel. En ik had... ik ging naar Martijn dan toe, Bouwman. Ik zei, ik had op internet gezien, ik kon me nog 2 weken voor cabaret inschrijven. Nou, snel gedaan. Naar Martijn toe, ik zei, ja, ik heb het gedaan. Ik heb me ingeschreven. En hij, oh leuk, nou, let's go. En ik had allemaal dingetjes door dat jaar heen, gewoon gekke ideeën. Ik had gewoon van alles natuurlijk wel verzameld. En met die ideeën heb ik gewoon 2 middagen met Martijn Bouwman in een hokje op school dan nog gezeten. En that's it. En we hadden gewoon ontzettend veel lol. Ik zat Martijn wat aan het lachen te maken. That's it.
Ja, ja, ja.
En wat geïmproviseerd. En Martijn schreef tussen het lachen door mee. Een volgordetje gemaakt. En ik weet nog heel goed dat Martijn, of dat we ook tegen elkaar zeiden, ja, we hadden zoiets debiel, ja, of niet debiel, maar extreem. Het was best wel out there wat we hadden gemaakt. Gewoon echt iets heel eigenzinnigs. En dat we zeiden, ja, dit gaat nooit iets kunnen worden. Dit is zo raar en zo bizar. Maar fuck it, dit is gewoon een stunt. En dan heb ik eens wat gedaan en daarna zien we wel. En toen deed ik mee en toen de auditie ging zo net aan goed. Maar ja, ik kon dan...
En de audities waren toen volgens mij altijd... Hadden ze een reeks auditie in kleinere theaters.
In Rotterdam, vlakbij het station ergens. In een heel klein theatertje, ja. Weet ik nog. Ja, nee, ik bedoel, die eerste schifting...
Dus dat is...
Is, ik kon natuurlijk wel op een podium staan. Ja. En ik had wel een soort lef en overtuiging. Het was al eigenzinnig, maar het was ook nog niet supergoed. Maar oké. En maar toen eigenlijk, ja, dan ga je dat traject. En eigenlijk merkte ik toen ineens heel snel van... Wat ik deed, sloeg aan. Of heel erg aan bij het publiek. Maar ook zo, weet je wel, je hebt dan in dat traject... Je hebt medekandidaten en ook coaches... En regisseurs voor zo'n weekend. En die bemoeien zich er wat mee. En ik merkte gewoon, er kwam gewoon een soort ding. En
maar wat, was er ook nergens tijdens dat traject? Want je zegt, ik ging er heel onbevangen in. Er moet toch een punt ook zijn gekomen dat je opeens denkt... Dit is niet gewoon de bonte avond ergens in een zaaltje. Dit is misschien een groter ding dan ik aanvankelijk voor ogen had.
Ja... Ja, misschien...
En ook Martijn Bouwman wist wel wat kameretten kon
zijn. Ja, maar we hadden gewoon allebei een hele lekkere scheid eraan. Martijn,
dat is een goed uitgangspunt.
Ja, dat is echt heel goed. In die zin kan ik dat bij wijze van spreken jaloers op mezelf van toen zijn. Dat is gewoon heel goed, die onbevangenheid en fuck it. Gewoon, dat. En Martijn is in die zin, die wist het wel, maar Martijn is ook wel behoorlijk wars van... prestige en die denkt ook gewoon, nee, maar doe gewoon, wat maakt het uit? Hij is daar ook heel op een goede manier onbevangen in. En ik dacht natuurlijk gewoon, heel lang, het wordt toch niks. En dus, maar toen kwam ik in dat trajectje, in die halve finales en die try-outjes, je weet dat dan. Mm-hmm. En dan ga je. En toen begon ik te merken, oh wacht, het begint ineens begon er iets om me heen bij andere kandidaten en het publiek en het sloeg echt aan. En toen had ik, wacht. En dat groeide. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar wacht even, als dit zo aanslaat, ja, dan win ik, denk ik, de jury en de publieksprijs. Want het was zo anders. Ja, dat was mij ook alsof ik het... Het was alsof ik zeg maar naar iemand anders keek. Ik was gewoon een soort objectieve... Ja, maar wacht, want ik deed zoiets anders.
Ik vind het heel leuk hoe volgens mij iedereen die meedoet... wel het vertrouwen heeft. Nou, als dit aanslaat, dan win ik de jury en publieksprijs. En dat jij hetzelfde dacht, maar op een compleet andere toon.
Ja, als
een soort wacht
hele,
even.
Ja, dat is een hele rare vaststelling. Gewoon, maar wacht, volgens mij, als ik dit zo onder de streep uitreken... Ja, dan jury en publieks, denk ik. Maar ja, niet uit arrogantie, maar gewoon... niet uit arrogantie, maar gewoon... Omdat ik had zoiets anders gemaakt. En in die zin sprong dat er dus zo uit. Waarvan ik aanvankelijk dacht, ja, leuk misschien dan die halve finale. Maar that's it. En
volgens mij heeft Caroline van der Plas dit gehad met... Als dit zo aanslaat, moet iemand van ons premier gaan worden. Hoe de fuck gaat dat doen? Ja.
Nou, je ziet ook de paniek in haar ogen. Nee. Ja, man. Dan ga ik misschien toch echt wel winnen hier.
Maar maakte dat niet? Krijg je daar niet ook juist angst van? Of was
op dat moment dus nog niet. Dit is allemaal een beetje onver. Ik was gewoon dus. Ik wist verder toch niet echt hoe prestigieus die prijs was. Snap je?
Ja.
Ik had ook een beetje whatever kameretten. Ik had bewust voor kameretten dan wel gekozen. Omdat ik wist Hans Theo, Theo Maassen en noem de rits maar op. Ja, dan ga je daar naartoe.
Ja.
Maar als je zeg maar de mores van de scene niet kent. En ik kende geen enkele andere cabaretier of comedian. Niemand. Dus zeg maar, als je dat allemaal weet. En al die comedians lullen met elkaar en je voelt hoe belangrijk die prijs is. Ja, dan word je wel besmet. Maar het maakte me niet...
Nee, ja, heerlijk.
Ja.
Het lijkt me heel lekker om zo mee te kunnen doen.
Ja, dat was het ook. Ik gun het eigenlijk in die zin iedereen. Maar er zitten dus wel wat kanttekeningen bij. Maar het maakte me... Ik groeide gewoon in... ik kreeg gewoon zelfvertrouwen en er begon gewoon iets te ontstaan. En ja, dan word ik ook wel fanatiek. En toen dacht ik, ja, godver, kom op, man. Dan ga ik ook voor de Grand Slam.
Ja, maar ja, als je weet,
gewoon leuk.
En dan sta je... Ik denk dat de finale toen nog oude Luxor was. Of de halve finale en finale nieuwe Luxor.
Ja.
De zalen van respectievelijk 850 en 1750
ja,
man.
Ja, die nieuwe Luxor, daar sloeg me ook. Ik weet nog dat ik dan op die dag zelf... even helemaal boven in het achterste balkon... En dat je daar zo'n klein stipje op dat podium ziet... dat was wel echt gigantisch. Ik snap ook niet dat ik vervolgens toch gewoon in mijn kleedkamer... Ik had gewoon toen gewoon dvd'tjes meegenomen. Ik ging gewoon de hele dag daar achter dvd'tjes zitten. Ik had er ook weer scheid aan tegelijkertijd. Heel raar.
Ja.
Maar gewoon omdat ik me niet bewust was van het belang. Toch. Ik dacht meer, ja, dit is één belangrijke avond. Ik had niet dat zo'n...
En natuurlijk misschien ook niet, want als ik naar mezelf kijk, was het heel erg, weet je, ik wil meedoen. Als ik die finale heb, dan heb ik die finalistentour, kom je er allemaal theaters, je laat je zien, kan je een show verkopen, publiek opbouwen.
Je leven hangt er dan een beetje van af. Ja, dat
ik had heel
niet.
Erg, dan was dit moet mijn carrière maken of breken. Nee, dus toen dat niet doorging, had ik ook heel erg zo...
Ja, natuurlijk.
Nu zijn alle wegen...
Ja, nu houdt het op.
Afgesloten, ja. Wat nu? Dus als je dat niet hebt, ja, dan kan je er ook zo in.
Ja, ik was compleet vrij.
Maar op welk punt, want ik zei al aan het begin, je bent daarna ook weer gestopt. Op welk punt kwam het moment dat je... Nee, laat ik het anders vragen. Hoe was de finalistentour? Want dan ga je op een gegeven moment het hele land in. Dan is...
Ja, maar er zit nog een belangrijk punt daarvoor.
Oké.
Dus inderdaad, dus ik denk 2 dagen nadat ik had gewonnen, begon het in te dalen wat voor consequenties het had. En dat daar schrok ik me gewoon helemaal kapot van. Dat hoefde helemaal niet. Dus ineens voel je...
De consequenties hoefden niet.
Nee.
Wat was het beeld wat bij jou binnenkwam dat je opeens dacht... Oh mijn god, nu...
Ik moet nu 60 keer of 50 keer gaan spelen. Dat had ik nul. Ik had dus nog nooit iets herhaald. Hè? Snap je? Ik had nog nooit iets langer dan 3 of 4 keer gespeeld. Dat had ik nog nooit gedaan. En het was een soort stunt... En ineens moet je dat, ja, maar dat hoeft niet. Laat me eerst maar even. En je wordt plat gebeld door, weet ik veel, Giel Beelen en alle. Iedereen, ineens gaat dat als een golf over je heen. Ineens wordt het veel serieuzer genomen dan dat ik het ooit had bedoeld. En daarvan schrok ik hem. Dat hoeft helemaal niet. Oh mijn god. Ik deed maar wat. Laat me maar. Laat me maar even met rust. Dat.
Sorry, ik deed maar wat. Nu heb ik ongeluk gewonnen.
Ja, maar eigenlijk begon dat toen een beetje in te dalen. Ja, ja. En ik voelde ook. Ja, en ik voelde ook echt meteen al aan. Ik kan dit gewoon nog niet. Ergens in me binnen. Ik voelde, ja, maar ik kan. Ik denk wel dat ik denk wel en ben nog steeds overtuigd van mijn talent. Maar ik voelde echt toen wel al aan, ik heb de kunde, ik weet dit nog niet. En ik moest dus de leercurve die iedereen als openmiker doet, ergens in de luwte heel veel op je bek gaan en heel kut zijn en pijn leiden. En dat hoort erbij en dan groei je in een paar jaar door naar deelname aan zo'n festival. Die leercurve moest ik maken als winnaar van de jury en publieksprijs van het grootste cabaretfestival van Nederland. Dat was verschrikkelijk, want ik kon het gewoon nog niet.
Hoe ging je dan die tour in als dit besef indaalt? Ja, dus, en dan moet je, en daar zitten ook plekken bij waar je opeens in een uithoek van het land staat voor mensen die je gewoon aan hebben gekruist op een abonnement.
Zeker, en... Nou, dat begon gewoon al heel snel al heel snel begonnen zich de eerste barsjes te vertonen. Al heel snel. Kijk, en dit komt er ook nog bij. Ik was dus ook persoonlijk in mijn... Als mens was ik gewoon nog een kind. Dus het interesseerde me ook. Ik was vooral heel veel bezig met... Ik wilde ook gewoon heel erg met vrienden nachtenlang in het café zitten. En achter meisjes aan. Dus ik had ook nog eens een discipline van lek mijn vestje.
Dat gaat niet als je terugkomt uit Winschoten.
Ik heb dus die combi, dus was net uit met mijn vriendin ook. Van alle kanten kwam er een soort, weet je wel, zoals bij in het weer kan, zo 3 stormen bij elkaar worden, superstorm. Ja, ja. Dat was dit ook echt wel. Er kwamen ineens 3 elementen bij elkaar. Ik woonde alleen in mijn eentje in een kraakpand in Tilburg-Noord wat lekte. En letterlijk, de keukenvloer stond blank. Daar woonde ik in mijn eentje, want de maat waar ik mee woonde, die was samen gaan wonen. Dus als grote winnaar kwam ik iedere nacht thuis in een ijskoud. Ik had alleen een gaskacheltje. En ik heb wel eens, het was een hele koude winter. Ik heb wel eens gehad dat er een vorstlaagje op dat water in de keuken stond. En eenzaam en ellendig. En ik was een tour aan het doen die mislukte. Zeg maar, het was een beetje gewoon... Zoals je, als je zeg maar... als je porno kijkt en je komt dan klaar... Dan wil je daarna zo snel mogelijk moet dat weg. Je wil dan denken, ja, klaar. En Ik moest verplicht nog die pornofilm afkijken. Snap je? Het hoeft helemaal niet meer. Zo.
Oh, en, ja. En sowieso, ik heb ook in Tilburg-Noord gewoond. Ja, dat ja, is al kut genoeg, maar dan ook nog
Tilburg
in de kraakband.
Tilburg is fantastische mensen, maar Jesus, dat was echt...
Ja.
Dus wat er aan de hand was, ik speelde slechter en slechter. Het voorstellingje wat ik had gemaakt, ging eigenlijk ook een beetje over een man die zich, of een jongen die zichzelf helemaal verloor. Die eigenlijk een soort gek werd op het podium. Maar op een gegeven moment was er helemaal geen scheidslijn meer tussen wat echt en niet. Dus mensen zaten echt naar een soort gek te kijken soms. Het was echt...
En zijn er shows of plekken uit die tour die je nog bijstaan? Of dat je nu naar je speellijst kijkt en denkt... Oh leuk, ik ga weer daarheen.
Ja,
okay.
Nee. Dus het is een in het is een soort in drank nevelige huldperiode die ik gewoon op mijn tandvlees heb uitgezeten. Ik weet zeker, Breda is eentje die er echt uitsprong. Maar ik zou ook heel graag eens met bijvoorbeeld Thijs van Domburg, waar ik toen mee speelde in de finale, die fantastisch was. Ik kon het heel goed vinden met Thijs en Thijs was geweldig. Die speelde hartstikke goed. Ik ben ook benieuwd, voor mijn gevoel mislukte 8 van de 10 voorstellingen. Of in ieder geval 6 of 7. Waarvan er dan ook nog eens dan 2 of 3 echt zo radio. Ik heb zalen leeg gespeeld. Leeg.
Echt?
En met woedende mensen. Zeg maar, ik ben erachter gekomen dat mensen worden pas echt kwaad. Niet zeg maar, als je beledigt of grof. Dat is allemaal nog te handelen. Als je iets doet wat ze niet snappen. Dan worden mensen gek. Dan worden ze echt gek. Dat trekken ze niet.
Wat
opstaan en roepen. En
weet je nog dingen die ze riepen?
Of ja, wel? Nee, maar iets van schande. Ik hoef dit er niet te zien. Weet ik veel.
Wat kan je,
ja,
kan
we
je
moeten het concreet maken.
Van wat je deed. Want er komt een punt dat je naar iemand zit te kijken. Dat je denkt, oké, dit is niet mijn ding. Is dit de winnaar? Het zal wel.
Ja.
Maar het punt dat je besluit, oh, nu ben ik weg. Ik weet niet waar ik naar zit te kijken.
Het was dus ook omdat wat ik had gemaakt zo'n eigenzinnig ding was. Wat als dat dan niet goed werd gespeeld, wat ik dus niet kon omdat ik niet wist hoe ik dingen moest herhalen, communiceerde dat ook niet meer. En dan zat je dus echt naar een gek te kijken. Laten we dan als voorbeeld Breda nemen. Chassé. Ik denk in die middenzaal, daar zit er echt wel iets van 600-700 man, volgens mij. Die zit dan vol, hè? Die zit vol met de kameretten, finalisten, tournee.
Want dat is waarom je de finalisten tournee wil doen.
Juist. Nou, dat was gewoon ergens in de rit. Ik was al mijn plezier was al lang weg. En ik was al lang van overtuigd dat ik een vergissing had gemaakt. En dat het schande was wat ik deed. Ik had die nacht, ik weet dit echt nog heel goed. Ik was die nacht van ervoor, van de ellende, gewoon weer het café ingegaan. Ik had een meisje ontmoet, mee naar huis. Ik denk dat ik uiteindelijk 2 uur heb geslapen. Met een gierende kater naar Breda. En ik was op dat moment al op het punt dat ik ook niet meer helemaal bezig was met hopelijk mislukt deze show niet. Ik was al op het punt, hopelijk val ik halverwege niet flauw. Omdat ik gewoon zulke katers had. En zo slecht
maar dan lag de lat ook al heel erg laag.
Ja, dat was wel al voor mijn gevoel. Ja, dat ook. Ik overdrijf me, laat zeggen, die momenten waren in ieder geval
zeker. Ik snap het gevoel dat je als je niet mikt op, ik hoop dat deze show heel goed gaat.
Nee, dat
maar
was ik, ja, in het begin wel,
al,
maar dat
ik hoop dat deze show in ieder geval niet mislukt.
Nee, ik hoop echt dat, nee, het is erg. Ik hoop dat ik niet flauw val. Gewoon van de kater en het slaapgebrek.
Ja. En dat er nog overheen gaat.
Juist. Dus in die staat was ik inmiddels daar echt wel. Het was gewoon verschrikkelijk. En ik speelde en volgens mij had ik ook, wat ik ook heel dom... ik ging ook meteen in die finalisten tournee al heel snel nieuwe dingen proberen, omdat het me verveelde. Ja, dat is natuurlijk ook fucking dom. Je gaat niet aan een programma wat gewoon goed in elkaar zat, meteen al dingen eruit en omwisselen en nieuwe dingen gewoon. Ik gebruikte dat dus zonder het te weten als een soort open mic. Ja, allemaal heel dom, wist ik veel. Dus ik ging ook in Breda opende ik met een heel nieuw ding waarin ik veel te lang iets ging doen wat niet werkte.
En dan opende, ik bedoel dat je wat ouds, een klein nieuw dingetje, weer wat ouds waarvan je weet dat het werkt.
Misschien
dat is hoe de meeste mensen dit doen.
Dat kan, dat zou kunnen, maar nee, ik... Dus het ging daar, ik had iets bedacht waarvan ik dacht, oh, dit gaat misschien werken. Wat meteen helemaal niet werkte. Natuurlijk. Ik weet nog dat ik daar een soort... Ik opende met een soort rap. Waarbij ik alle vlaggen van alle landen ging opnoemen. Omdat, nou, het sloeg helemaal nergens op. Ik vond het wel heel grappig met vrienden in het café. Maar dat moet je niet doen. Dus vanaf moment 1 haakte ze al af. Terecht. En dat ging gewoon... je voelt dan de zaal, de stemming in de zaal omslaan. Van onbegrip naar... En op een gegeven moment eindigt dat in grimmige woede. En op een gegeven moment stonden ze gewoon per plukjes. Dat begint dan met 1 of 2... Die zie je dan wegdruppelen, dat was ik al gewend. En dat ging echt in een soort golf. Dat besmette elkaar. En op een gegeven moment stonden er gewoon hele groepen van 20 daar, 20 man daar, 30 man. En zo liep het hele... Voor mijn gevoel liep driekwart van die... Dus zijn er 400, 500 man weggelopen daar. Ja, dat is een heel goed voorbeeld. Dat was denk ik wel het dieptepunt. Maar dat is wat het is.
Ja, oh, maar je zei al, zo'n finalistentour, 50, 60 shows.
Ja.
Tenzij dit de laatste uit de tournee was. Nee, maar nee, waarschijnlijk nee. Komt er de dag of een paar dagen
daarna. Nee, daarna gewoon weer naar Dedemsvaart of weet ik veel wat. Met weer een kater.
En weet je nog hoe je daar dan heen ging? Of?
Ja, trillerig. Angstig. Spanningjes. Tegenzin. Gewoon al die dingen, eenzaam.
En hoe was de sfeer onderling? Want je zei, je was benieuwd hoe Thijs erop terugkeek. Maar
ja, en Jennifer Evenhuis zat in de finale. En Marieke de Visser, die had de persoonlijkheidsprijs gewonnen. Maar zat niet in de finale, dus soms rouleerden we. De sfeer onderling, ja, dit is natuurlijk moeilijk. Voor mij, prima.
Okay.
Volgens mij had wel iedereen door van daar is iets helemaal mis aan het gaan. Bij mij dan, hè. Maar we konden het voor mijn gevoel in ieder geval... het samen verbazen als dat anders is ervaren. We konden het hartstikke goed vinden, geloof ik. Ja hoor.
Nou ja, dat is ook vanuit hoe ik het zelf invul... hoe ik me zou voelen. Ik zou denken, zo, Jezus Christus, ik had kunnen winnen.
Ja, maar
deze gast heeft nu de ja. staat er nu...
Maar kijk, ik weet zeker dat tijdens die tour... ik kan me voorstellen, met name Thijs... want die was gewoon echt goed...
Ja.
Die zal zeker, dat moet door zijn hoofd zijn gegaan, allicht. Maar ik denk wel, in my defense, zeg maar, dat festival won. Dat was echt, ik won de jury en het publiek. Dat was echt, op dat punt was ik gewoon beter of unieker of eigenzinniger en ongeremder. En dat... Ik had mij ook laten
winnen. Ja, je hebt op dat moment iets gedaan waardoor je die prijzen won.
Ik heb dus helemaal fair gewonnen. Ik had mezelf denk ik ook laten winnen. Maar ik zakte dus daarna gewoon door. Ja, snap je? Het was ook ergens te vroeg gepiekt. Dus het talent had ik wel, heb ik wel. Maar de kunde absoluut nog niet.
En hoe...
Sorry Thijs.
Hoe blij was je toen die tour erop zat?
Ja, godsgruwelijk blij. Echt ongelooflijk blij. Ik was gewoon...
Hey, Wouter hier. Wist je dat er inmiddels meer dan 250 afleveringen van Elektra online staan met een hele hoop Nederlandse en Vlaamse cabaretiers en comedians? Op Elektra Podcast kan je makkelijk zoeken naar jouw favoriete artiest of laat je verrassen en ontdek juist een nieuwe favoriet. Je kan op elektrapodcast.nl ook makkelijk doneren of lid worden van de gratis nieuwsbrief. Vergeet niet om te abonneren op deze podcast, dat kost je namelijk helemaal niks en dan mis je nooit meer een aflevering.
Kijk, ik had de zomer ervoor was ik aangenomen voor een toneelstuk. Want ik begaf me ook in dat soort kringen. En we gingen, toen de Helaas Zijn Er Dingen maken. Een boek van Dimitri Verhulst is ook verfilmd.
Ja.
Dat was een gigantische hit toen.
Ja. En te gek boek.
Was
fantastisch. En ook mooi film.
Mooi film. We hadden iemand had de rechten van dit boek voor een voorstelling. Ik wist, na die tour ga ik in die zomer die voorstelling spelen.
En voor wie het boek kent, die snapt dat wonen in een koude antikraakwoning.
Zeker, ja, helemaal gelijk.
In Tilburg.
Ja, één op één.
Daar komt weinig acteerwerk aan te pas.
Ja, ik hoefde niks te doen. Ik was geknipt van gewoon met het tot en met. Dus ik wist de hele tijd, oh, straks komt dat eraan. Dan ga ik gewoon, dan is er een regisseur. Ik heb een tekst, die regisseur die zegt gewoon, ga daar staan. En als ik het niet snap, gaat hij ook nog eens uitleggen hoe ik het moet doen. Ik heb een team die voorstelling, dat wordt goed. Dat werd een hit. Dus ik dacht gewoon, ja, ik heb gewoon een gigantische vergissing gemaakt. Ik zit dit nu netjes uit. Zoveel eigen waarde heb ik dan. Op mijn tandvlees bikkel ik deze tour af. En daarna, sorry. Ik had nooit moeten doen, ik ben weg of zoiets. Hè. Ik was me zo kapot geschrokken. En ik kon dus, en ik was dus ook een beetje in die toneelwereld rolde ja. Ik heb nooit echt acteur willen worden, maar ik werd dan gevraagd. Ik ging die voorstelling maken, dat werd een dikke hit. Dat werd echt een goede voorstelling met een fantastisch team. En toen ben ik eigenlijk, want ik was ook nog steeds onbezonnen. En het maakte me ook allemaal weer niet. Dit was een soort gekke paradox, hè. Ik ook jong en vooral bezig met het café in en avontuur en zo.
Maar ik kan me ook voorstellen, als je het zo vertelt, dat het dus ook heel lekker is dat je in zo'n voorstelling zit die heel erg gestructureerd is, ja, en heel erg geleid. Wat, en gewoon, ja. Want dat is wel, als je zeker als je zo wint en je bent ook nog in je eentje de winnaar. Je moet, natuurlijk heb je Martijn dan achter je en misschien nog wat andere mensen. Maar in principe moet je het allemaal maar zelf fixen en doen.
Zeker, kijk, en naar Martijn toe. Martijn is er totaal voor me. Alleen, Ik was ook nog zo kinds dat ik me schaamde. Dus dat ik voor de buitenwacht hield ik een soort, tijdens die tour, een soort nonchalance op. En ook naar Martijn. Ik wilde hem niet afdoen. Dus ik deed naar iedereen, waar maakt mij het uit? Of, snap je? Ik ging tegen niemand zeggen van, help me. Wat ik had moeten doen misschien. Maar dat deed ik niet. Ik ging gewoon zuipen. En maar ondertussen ging ik kapot.
Oh, maar dat maakt het nog
schrijnender? Ja.
Schrijnender sowieso, maar ook nog lastiger om wat je überhaupt doet goed te doen.
Tuurlijk. Ja, het was gewoon
wat ze zo'n hele tour doen, dat gaat lekker als je lekker in je vel zit.
Ja.
Maar als dat toeneemt en je thema is ook nog iemand die langzaam gek wordt en dat is ook daadwerkelijk aan de hand.
Ken je Charlie Kaufman, die scenarist van Eternal Sunshine of the Spotless Mind? En
ik ken de film.
Nou, goed, die doet altijd van die metadingen waarbij de hoofdpersoon, waarbij de werkelijkheid en fictie zeg maar, zo in elkaar draaien dat het helemaal niet meer duidelijk is wat. Dat was gewoon dit. Het was een perfecte. Het was een geweldige documentaire geweest. Die had echt, weet je wel, gewoon. Hij is waanzinnig zitten kijken, ja.
Ja, oh wauw.
Ja, het is echt, Nee, dus daarna kwam ik natuurlijk in een warm bad. Want acteurs worden toch een beetje als geprivilegeerde kinderen behandeld. Ga maar hier staan, dit is je tekst. Als je het niet snapt, leg het nog een keer uit. Heerlijk. En daarna ben ik dat eigenlijk dus vooral blijven doen. Ik kom daar ineens bij allerlei gezelschappen terecht. En dan werd ik heb wat films gedaan of serietjes. Ik had een bandje, ik heb gewoon een beetje wat aangerommeld. En
toen kwam er een punt waarop je dacht.
Ja, natuurlijk. Ja, op een gegeven moment
ga ik terug naar de periode waarin
ik het ongelukkig was. Nee, maar op een gegeven moment, dan word je natuurlijk zo richting dat je dan 30 wordt. Weet ik veel, op een gegeven moment liep ik natuurlijk vast in, omdat ik mijn dat wat ik echt, echt van diep wilde, namelijk cabaret. Dat bleef ik maar angstvallig uit de weg gaan. Ik deed gewoon niet wat ik echt wilde. En als je niet doet wat je echt wil, maar je hebt van binnen die passie wel, dan gaat ze dat breekt je op. Dat hou je niet vol. Dus op een gegeven moment heb ik die stap genomen. En toen, dus toen.
En wat was de allereerste show die je weer hebt gedaan na de 10 jaar dat je. Het is volgens mij 10 jaar ongeveer, toch? Dat je
exact 10 jaar. Dus in 10 jaar in de maand. Dus in november is dan Kamarette. En in december 2019, 10 jaar later, ging ik. Dus ik had toen besloten, oké, ik wilde het nu dan duurzaam doen. Dus wat ik deed werkte.
Ging op de fiets.
Ja, dus het lukte allemaal niet meer wat ik deed. En toen dacht ik, moet gewoon doen wat ik echt wil. En ik wil niet straks 65 zijn en denken, had ik maar. Zo simpel.
Exact de reden dat ik op mijn 30ste ben begonnen.
Nou ja, hartstikke goed. Ja, zeker. En ik dacht ook dat, maar ik win toch niet van niks een jury en een publieksprijs. What the fuck is hier aan de hand? Er lag nog gewoon een dikke rekening te vereffen. En toen dacht ik, oké, ik ga het gewoon een jaar trek ik uit van mijn leven. Ik ga dat een jaar doen en als ik dan en in dat jaar kijk ik nergens naar. Pas aan het einde van het jaar, als ik dan niet goed genoeg ben of ik vind het toch niet leuk, ja, dan weet ik ook voor de rest van mijn leven, hou je muil en ga je iets anders doen. Zeur niet, of wel. Dus toen heb ik Al mijn theater, alles afgezegd. Hele agenda leeggegooid. Ik ben fietscourier geworden in Amsterdam. Toen was ik net naar Amsterdam verhuisd. Dus fietscourier geworden om geld te verdienen. En gaan open micen. En de eerste was open mic van Club Haug.
Ja.
Doodsbang.
Comedy Club in Rotterdam.
Inmiddels ben ik een vaste regular daar. Dus shout-out naar Club Haug. En ik had al 2 dagen van tevoren zat mijn rug vast en buikpijn van angst. Omdat ik die 10 jaar even moest gaan vereffenen.
En ook weer in Rotterdam, gewoon
ook weer
terug naar de plek waar alles begon / misging.
Ja, ik weet nog niet eens of ik dat toen rekening mee hield. Maar inderdaad, ja man. Ja, en ik moet even erbij zeggen in die 10 jaar is mijn huidige impresariaat, Kik, Hans Kik, die heeft die finale toen gezien. Daarna benaderen meer de impresariaat hier, maar Hans ook. En Hans heeft 10 jaar lang minstens 1 keer per jaar, misschien wel 2 keer per jaar gebeld. Gevraagd, hoe gaat het met je? Wat ben je aan het doen? Heel geïnteresseerd.
Oh, wat goed.
En iedere keer vroeg hij aan het einde van het telefoongesprek, ga je het weer doen? En dan zei ik 10 jaar lang, nee, sorry Hans, echt niet. Dus hij was een van de eerste waarbij ik aanklopte van Hans, ik vraag niks van je, maar ik wil dat jij de eerste weet die weet dat ik dit weer ga doen.
Maar het is ook wel goed dat iemand op zo'n positie ook dat vlammetje toch wel een beetje...
Dat is ongelooflijk. Hans heeft gewoon meer vertrouwen in mij dan ik in mij gehad. En Hans heeft toen geregeld dat ik naar de open mic van Club Haug kon, want ik kende nog steeds niet echt een open mic scene. Ik wist dat nog steeds niet echt. Dus Hans... En dat was de eerste. En de tweede was met jou en Bas in Venlo.
Oh, wat goed.
Hè, hoe lang heeft dit teringverhaal geduurd?
Een half uur.
Oh mijn god. Ik had echt van tevoren... Oh man, ik had echt van tevoren gedacht... Ik wil... Nee, dit is ook goed. Hier moeten we
het is een heel goed verhaal.
Het is
wel
een goed verhaal.
Er zijn zo weinig mensen die zo'n festival op zo'n manier winnen... Ja, en daar zo ongelukkig van worden.
Ja. Maar laat duidelijk zijn...
En ook nog en passant zalen van 500 man leegspelen.
tussen neus en lippen door. Zonder moeite. Nee, maar laat wel even duidelijk zijn. Ik heb nergens spijt van. Het enige waar ik spijt van had gehad... is als ik dus dit nu niet had aangedurfd... om het wel echt te doen. Wat ik nu doe. Dat had ik dan had ik mijn leven vergooid gevoeld. Maar nu, ik vind het helemaal oké. Ik vind het een geweldig verhaal... Bij journalisten doet het ook altijd goed, dus dat is leuk. En ik ben helemaal blij met mijn route. Hè? Het is hartstikke oké. Ik heb geen rancune naar niemand, naar niks. Niet naar mezelf. Dit is hoe het is gegaan. Prima.
Want stel dat je 10 jaar geleden misschien wel had gedacht... Nou ja, zo had ik me niet voorgesteld, maar wel door was gebikkeld. Hoe zou je carrière dan verlopen zijn, denk je?
Nou ja, nee, niet. Dan had ik gewoon... was ik gewoon in een inrichting beland. Nee, dat had gewoon niet gekund. Ik had niet... hoe moet je het... Ik kon het gewoon niet.
Ja, want je hebt natuurlijk
nergens op geslaan.
In de tussentijd 10 jaar lang geacteerd.
Dus ik heb veel podium.
Gewoon live op beeld. Maar ook met een band, dan sta je toch ook weer op een podium.
Ja. Nee,
je doet zoveel ervaring op.
Ja. Ik heb... Ja, nee, zeker. Dus podiumervaring had ik dus nu 3 jaar geleden met de bakken.
Ja.
Maar dat is het mooie van comedy. Dat is natuurlijk echt een vak apart. En dus ik moest als een soort hele rare ervaren beginner beginnen. Ik was een soort hele gekke beginner. Want ik wist natuurlijk van comedy nog niks 3 jaar geleden.
Nee.
Behalve dan dat ik 1 keer heb meegedaan aan Kamerad en dat heb gewonnen. Dat was de ervaring.
Maar en zit dus dat dan ook niet als druk in je achterhoofd? Dat je wel zoiets hebt van, ja, maar ik moet het wel waarmaken. Want ik heb wel ooit dit ding gewonnen. Dus er is wel een soort verwachting of zo.
Ja.
Misschien bij anderen of misschien bij jezelf.
Jawel, tuurlijk. Maar ik heb in mij zit ten alle tijde een gigantische paradox. Dat ik net zo onzeker en... weinig zelfvertrouwen heb... als dat ik super arrogant ben... en denk dat ik echt fucking goed ben. Even overdreven. Maar ik ben helemaal overtuigd van mijn talent. En ik denk dat dat echt uniek is. En tegelijkertijd denk ik... ja, dit is niks. Zeg maar, die krachten spelen altijd.
Ja, ik denk bij iedereen hoor, want het is heel erg herkenbaar. Want je moet het zelfvertrouwen hebben om te denken, ik kan iets.
Ja.
Ik heb recht om achter die microfoon te kruipen.
Ja.
En aan de andere kant om 1 minuut voor tijd te denken, waarom in vredesnaam zouden die mensen naar mij willen luisteren?
1 minuut voor, 2 minuten daarna, de dag erna, de week erna, de rest van. Ik heb er zeg maar wel echt. Nou ja, toen begon ik dus eind 2019 eindelijk weer. 3 maanden later corona. Dus dat was natuurlijk. Maar ik heb er al met al. Ik heb wel echt. Door die corona-onderbrekingen is de bit. Want dan ben je. Toen lagen we met z'n allen natuurlijk weer een half jaar stil. En dan weer een paar maanden. Dus moeilijk te berekenen. Maar ik heb er al met al wel een jaar of anderhalf jaar over gedaan. Om echt die basale angst te overwinnen. Dus dat was eigenlijk gewoon mijn eerste. Ik was meer nog dan met materiaal schrijven bezig en mijn podiumpersona vinden, was ik eigenlijk die eerste tijd en was ik echt bezig met gewoon die angst weg te spelen van die rare kramp.
En weet je, kan je nog een show uit die periode dat je weer begonnen was, een van de eerste die misschien gewoon echt misging of gewoon weinig reactie. Ik kan me voorstellen dat je dan ook denkt, dit is een vergissing, ook al heb ik een jaar uitgetrokken.
Ik kan
nu wel bedenken dat het geen leuk jaar gaat worden.
Ja, maar dat is niet eentje die er bijvoorbeeld heel erg uitspringt. Dat gebeurt, ik weet niet hoe het bij jou, maar zeker in het begin. Maar je bent nog, in het begin als je begint in het open mic, je bent nog zo grillig. Dat de ene keer ga je ineens heel goed en dan snap je zelf ook niet. Hey, dit moet ik onthouden. En dan doe je dat de volgende keer en dan ga je helemaal af. Zeg maar, dat is nog. Dus ik weet nog heel goed dat ik. Volgens mij naar Hofman in Utrecht.
Hofman in Utrecht.
Een heel tof open mic podium van Said.
Ja.
En dat ik daar en dat ik ook nog, godverdomme, van tevoren een beetje arrogant zat te kijken naar de anderen. Van ja, die is ook niet goed, zeg. En die MC die doet dit en dit niet goed. Zo zat ik daar een beetje zo, ook nog een beetje zo. Nou, terwijl, fucking, wat is ik? En ik ging compleet af. En helemaal, weet je wel, ja, goed. Ze zijn natuurlijk veel, hè, maar gewoon helemaal stil. En dat je dan dat gaat benoemen van, dat je dat ook nog doet van. Nou, het is lekker stil, waardoor de stilte zich verdikt en opslaat in haat.
Er heeft nog nooit een zaal gedacht, wij inderdaad. Sorry. Wacht even, dan gaan we vanaf nu lachen.
Ligt ook aan ons,
sorry.
Ja, en dat ik dan terugging in de stromende regen naar de, weet je wel, zo koud in november. En dat je dan in de trein stapt met je notitietjes en die terugkijkt. En dat je gewoon echt denkt, dit slaat helemaal nergens op. Wat verschrikkelijk en wat een schande dat ik het durf om daar tijd van mensen op te vragen op dat podium. Zeker. Maar bijvoorbeeld die jij hebt gezien met Bas in Venlo toen we samen speelden. Dat was wel een belangrijke. Ik heb het nooit op het podium over dit verhaal gehad. Terwijl andere comedians hebben wel eens gezegd van ja, maar dan moet je. Dat is een goed verhaal. Ik wilde daar niet op die manier op het podium eens noemen. Ik heb toen 1 keer dat dus.
Ja.
Dat was wel een belangrijke. Want toen kon ik namelijk van tevoren 1 keer het podium oplopen en denken, ja, maar nu heb ik echt iets te vertellen. En dat is eigenlijk, ja, dat is zo'n ding wat heel belangrijk is. Dat is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is eigenlijk heel. Ik kon gewoon echt het podium oplopen en gewoon dat vertellen. En dat is dan tragicomisch. Dat is wel een belangrijke, of zo, ook voor mezelf, om dat 1 keer zo te doen.
Ja, ja, ja.
In Venlo.
En ik kan me ook lekker voorstellen dat het lekker is. Oké, dat is nu uit mijn systeem.
Dat was het, echt, ja. Ik weet nog dat Martijn Bouwman toen ook even kwam kijken. En die zei ook daarna, heel goed, heel goed. En nu gaan we het er niet meer over hebben. Ja, ja.
Hey, en want dat is de hele aanloop naar je carrière.
Nou, knip er vooral in.
Nu, nee, het is een supergoed verhaal. Okay. Jij, gek. Maar nu, je speelt veel bij Haug, bij andere comedyavonden. Je staat met solo voorstellingen.
Ja.
Wat is er sindsdien gebeurd?
Aan shit, sorry.
Want ook al heb je 10 jaar ervaring in theater, film en inmiddels ook comedy, zitten nog steeds shows tussen waarbij je thuis komt en denkt.
Natuurlijk.
Was ik maar fietscourier gebleven.
Oh, ja. Nee, zeker. Waarom kan ik niet gewoon bij de HEMA werken? Waarom kan ik dat niet?
Ik heb het regelmatig. Ik denk, ik stop er gewoon lekker mee. Dan ga ik zoiets doen. Maar dan weet ik, binnen 2 weken ben ik doodongelukkig. Ja, en vind ik dat super saai.
Dat is ook het fijne van die gedachtegang. Dan ga je daar even op in. En aan het einde van die gedachtenreeks weet je, het is helemaal geen optie om te stoppen. Gewoon door. Nee, zeker kijken. En nog steeds, ik ben nu al met al eigenlijk 3 jaar zo'n beetje bezig met comedy. Ja, dat is in comedyjaren helemaal nog niet zo veel. Dus ik ben echt nog steeds. Het is zo'n tof vak. Het is zo te gek. Het is zo moeilijk. En zo fantastisch om dit je eigen. Ja, ik vind het. Ik ben zo. Het is waanzinnig. En shows waarbij ik op mijn plaat ben gegaan, natuurlijk.
Ja, je had notities. Pak ze er rustig bij.
Even kijken.
Ik ben heel benieuwd.
dit is misschien. Ja, 1 goede is wel ook in. Toen was ik nog aan het dubbelen met Maarten Westra Hoeksema. Ja.
Dus dan speel je allebei 3 kwartier. Ja.
En dat is in aanloop om. Was in aanloop om mijn avondvullende show te maken. En dan als een soort tussenstap tussen de kwartiertjes die je in de comedy show maakt en dat je nog niet in 1 keer 1,5 uur ga je dus dubbelen.
Ja.
En ik deed dat dan een toertje met Maarten Westra Hoeksema. En we gingen naar Hof 88.
Almelo. Ja. Leuk theater.
Een fantastische plek. Zulke lieve mensen. Geweldig. Ik weet nog, het was 2 of 3 dagen voordat de laatste lockdown inging in Nederland. Weet je nog, toen de rest van Europa een soort van al mocht en wij moesten nog 1 keer in lockdown.
Oh, daar. Ja,
ja, dus
najaar 21.
Winter 21 moet dat dan zijn geweest. Ja, de winter 21. Dus het was een van de eerste dubbels. Het was ook nog helemaal niet zo goed. Het rammelde nog aan alle kanten. Ik ging wat nieuwe dingen uitproberen. Maar er hing vooral in heel het land een soort diepe grafstemming. Dat we al 2 jaar corona hadden en dat wij weer, dat iedereen wist, over 2 avonden krijgen we weer zo'n persconferentie en dan gaan we het weer horen. We moeten weer in lockdown. En het was, want toen was ook net die nieuwe variant en het leek echt, we komen hier gewoon nooit uit. En ik zat met Maarten achter in de kleedkamer. Er waren, geloof ik, 15 kaarten verkocht. Echt weinig.
En Hof 88 is geen groot theater, maar er kunnen er zeker 150 of 200 in.
Dat denk ik ook wel. Ja, heel lief, fantastisch theater, maar 15 man is echt gillend
weinig. Weinig.
Dus dan weet je al, dit wordt echt ploeteren. En ik weet nog dat op een gegeven moment de lieve juffrouw van de bar, die ook voor ons had gekookt of zoiets, ik weet het al niet meer, maar hartstikke lief, die kwam van tevoren bij ons in de kleedkamer om te checken of alles in orde was. En die zei, ja, ik heb in de foyer zojuist maar even de muziek wat harder gezet, want de stemming die daar hangt, ik weet niet wat het is, maar het lijkt wel een begrafenis. Voor de show. Dat was echt waanzinnig. En op de een of andere manier hing het overal al in de lucht van, dit gaat helemaal niks worden. Maarten ging eerst. En die kwam af en die kwam helemaal bezweten met een soort, ook zo'n grote ogen van, ik weet niet wat dit is verschrikkelijk. Ja, die had het wel echt zwaar gehad, gewoon. Voor 15 man, die had geen reactie gekregen en helemaal. En toen moest ik. En ik had een nieuw ding wat over een soort incest ging, waar ik veel te lang op doorging. Wat helemaal niet. En op een gegeven moment hoorde ik bij die 15 man dan geroezemoes. En dan weet je al, en ik kreeg meteen die kameretten. Hier was ik ervaren in. Ik wist, oh god, nou gaan we het krijgen, jongen. Ik weet precies hoe dit werkt. Ze beginnen zich tegen me te keren. Ze begonnen zo onderling te lullen en zo te roezemoezen. En dat ik al een keer zo stil legde en vroeg, weet je al dat je er al een keer op inspeelt? En op een gegeven moment werd dat erger en erger. En het was verschrikkelijk. En toen stond op een gegeven moment, het liepen 2 mensen weg van die 15, dus dat is al heel wat. En toen ook daarna een vrouw en die liep weg. En ik weet niet meer hoe het ging. Die riep ook iets van, oh ja, die riep, ja, hier hoef ik niet naar te kijken. Of zoiets. En toen vroeg ik aan de man die bleef zitten. Het was ook een wat ouder publiek, sowieso allemaal. En die man die bleef zitten, ja, ik denk dat hij 78 was. En ik vroeg, oh meneer, en u hoeft niet met uw vrouw mee. Ik dacht, ik maak er nog iets van. En u gaat niet met uw vrouw mee of zo. En die zei toen, nee, uit fatsoen blijf ik zitten. Oh. Ja, dat is treurig. Dus de overgebleven mensen, die hebben dat gehoord. En toen zei ik, ja, maar uit fatsoen, daar heb ik geen zin in. Dan ga maar. En toen zei hij, ja, nou, dan is het helemaal mooi geweest. Die stond op waarbij er nog 3 mensen wegliepen. Ja, het was echt. En toen heb ik dus nog voor. Dus toen heb, oh ja, en toen zei ik nog, ja, sorry, ik vind dit, het is helemaal aan het mislukken. Dat voel ik ook wel. Maar ik heb geen zin dat hier mensen zijn die hier niet willen zijn. Dus ga maar. Dan zijn we daarvan af. En al speel ik voor 2 mensen door. Zoiets heb ik benoemd. Dan is het in ieder geval dat.
Ja.
Nou, volgens mij ging er misschien nog 1 iemand. Maar dan bleven er zo 6 man zitten. En daarvoor heb ik denk nog 20 minuten helemaal kut gespeeld.
Oh, jezus.
En toen moest ik dus in, ja, en dat is dan zo'n moment dat je terugrijdt naar huis in de vrieskou. In je eentje. En dan begint het echt aan je te knagen van waar ben ik aan begonnen?
Ja.
En toen wist ik ook, er komt nu een lockdown. Ik weet niet wanneer ik dit weer kan goed. Maar ja, dat je echt denkt, ik wil niet meer, durf niet meer. En dat hele kameretten ding van zie je wel, dit is mijn leven. Als ik iets probeer, dan gaat het naar de, ja, dat. Dat was er eentje, Wouter.
Zo, maar dat is een heftige.
Dat was ook, dit was, nadat ik dan weer ben begonnen. Dit was de ergste. Dit was,
ja, maar ik kan me voorstellen.
De ergste, ja. En een hele leerzaam. Het was in de ontwikkeling van mijn show is dan een super belangrijke geweest. Want ik hing de hele tijd op zo 2 sporen of ik een soort verhalend ding moest doen of niet. Nou ja, ik heb daar heel, heel belangrijke lessen getrokken.
Wat heb je anders gedaan of wat ben je anders gaan doen naar aanleiding van deze show? Want dat vind ik wel het leuke namelijk.
Ja.
Omdat dit soort shows waar ik met plezier alle podcasts mee vul.
Ja.
Maar is wel dat ik ervan overtuigd ben dat ze ook altijd. Ja. Of op korte of op lange termijn word je er beter van. Inhoudelijk of als speler. Of zelfs al dat je weet, hey, als er 2 mensen weggaan en er blijft er 1 zitten, of er zijn 2, er gaat er 1 weg, dan ga ik niet met de ander praten, want dat gaat nooit op iets goeds uitlopen.
Ja, alhoewel, ik moet eigenlijk zeggen dat ik het best wel met mezelf eens was om te zeggen, maar ja, je hoeft niet uit fatsoen, dan ga je dan.
Nee, helemaal eens.
Maar ik snap
wat je bedoelt. Maar de sfeer wordt natuurlijk, zover die er nog was,
ja.
Als iemand dat zegt, de rest denkt ook, holy shit. En als iemand al twijfelde, dan zei ja, ga ik wel
maar
blijven.
Ik moet wel zeggen, ik heb een soort gekke kamikaze drift in me dat als iets mislukt of niet en iemand loopt weg, dan heb ik eerder de neiging om erop in te gaan dan om het te negeren en denken, nou, kom op, misschien ik op de een of andere manier zit er iets in me dat dan denkt, ja, nou, godverdomme, dan kom ook.
Ja.
Heel bizar iets.
Hij was belangrijk. Sorry, wat ben je anders gaan doen?
Ja, dat was in dat geval dat ik gewoon een soort, die voorstelling, mijn huidige voorstelling Mesthoop gaat ten dele over waar ik vandaan kom een beetje. Namelijk een heel klein dorp in Limburg. En dat blaas ik tot absurde proporties op, zoiets. En ik was toen een soort route ingeslagen waarbij het ineens een soort heel verhalend, maar dan bijna zoals je het in een boek zou lezen of zoiets. Ik ging een soort veel te lange verhalen in. Nou ja, ik sloeg ineens een kant in waarvan ik dacht, oh, dat is misschien ook wel goed. En dat leerde ik toen heel duidelijk. Nee, dat is echt niet the way to go. En toen heb ik dat. Dus toen kan ik dat ook in 1 klap helemaal wegschuiven. Dat was gewoon helemaal, oké, daar ben ik vanaf. Dat niet meer doen. Dus toen kon ik gewoon helemaal duidelijk voor 1 richting kiezen. Of een andere richting kiezen. En dat vind ik sowieso het fantastische aan dit vak. En daarom is deze podcast ook zo goed. Het is een soort, voor mij dan, een soort ego-training. Continu. Als je moet door de pijn en de kutzooi van het mislukken en jezelf als een lelijke debiel zien, dan moet je doorheen. Want het zijn gewoon allemaal tekens van kansen. Het is iedere keer een kans. Als iets mislukt, dat is verschrikkelijk. Maar ja, je hebt nu wel informatie.
Ja.
En je moet even door die lelijke shit heen, maar zodat je het kan gaan ontleden. Oké, even ego opzij. Wat ging hier dan mis? En waarom? En wat kan ik een volgende keer? Maar dat vergt ook al, in mijn geval, heel veel open mics om dit ik moest het. Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is mezelf toestaan om te falen.
Mm. Sterker nog,
het is essentieel om te falen. Terwijl ik stapte erin van, ik mag niet falen. Ja, wat dus een hele verkeerde instelling is.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, absoluut. Ja. Nou ja, en dus ook eigenlijk de pest dat toen je kameretten deed, 10 jaar eerder,
ja,
dat het tot aan die winst weinig falen aan te pas
ja,
kwam.
Ja, ja, minimaal. Maar ik kreeg daar zoveel bevestiging van het publiek en iedereen van, dit is iets unieks en wauw. Precies.
Ja, en wat natuurlijk ook heel erg erin zit, zeker nou ja, waar je het al benoemt, een ego-ding, dat je ook nog leert dat wat jij op het podium doet niet gelijk staat aan wie jij bent.
Ook.
Dat die mensen weglopen betekent vooral wat Martijn Krins hier staat te doen vinden wij niet leuk. Maar niet per se, wij vinden Martijn Krins iemand die er niet mag zijn.
Ja, maar dat is precies. Dat is allemaal ego-management. En dan moet je, dat is, ik vind dat, zeg maar, ik ben nu 3 jaar bezig. Dat heeft echt nog even geduurd voordat je dat allemaal doorkrijgt. En dat je dat uit elkaar kan trekken.
Is dat iets ook wat je misschien makkelijker ontwikkelt of leert als je dus in een theaterstuk werkt, waarbij je toch al veel meer onderdeel bent van een geheel dan dat jij zelf het geheel
voelt? Nee, helemaal niet juist. En dit is echt, daarom is dit het mooiste vak ter wereld. Nee. In een theaterstuk, dus als acteur bedoel je toch?
Ja,
hè?
Ja.
Nee, ja, dat is heel erg, maar je kan altijd het van je afschuiven. Als die voorstelling niet goed is, kan je zeggen, ja, maar ik vond, ja, wat die regisseur heeft gedaan.
Nee, maar juist daarom.
Nee, maar dus...
Omdat er zoveel externe factoren zijn. Kijk, bij comedy, je staat in je eentje op het podium. Dus ja, heb je al snel de neiging om te denken, het ging kut, dus de mensen vinden mij helemaal niet leuk. Terwijl bij een theatervoorstelling kan je nog zeggen, nou, het lag aan het script, of het lag aan de regisseur, of het lag aan andere acteurs.
Ja, ja. Dus dan heb je altijd een way out.
Precies.
Exact,
en
ja.
Dan leer je die twee scheiden.
Nee, niet dus. Dan leer je ze niet scheiden, omdat je nooit in die confrontatie komt.
Ja, zo.
Dus, snap je?
Ja,
dus als acteur...
Het is al gescheiden, dus je maakt de koppeling
al, heel veel mensen weten niet eens hoe ik heet, want je hebt als acteur een personage en je komt nooit, je staat daar nooit als je in je blote reet als jezelf, wat met comedy wel is.
Ja.
Dat is, daarom is dit vak zo mooi. En, ja, nee, maar daarom is iedereen die dit doet, verdient al een medaille. Dat is gewoon een heel eng vak. Dat is zo. En dat is te gek. En iedereen die dit doet en daarom vind ik ook mooi bij ons. Er is toch een soort onuitgesproken gilde broederschap van of je nou wel of niet elkaar smaak bent of wat dan ook, maar we are in this together.
Ja.
We weten hoe taai en pijnlijk en koud dit vak kan zijn.
Tot het moment dat je in een line-up heel erg op je bek gaat en je komt af en niemand je aankijkt.
En tegelijkertijd is het een... Ik bedoel, iedereen roddelt over elkaar. Iedereen...
Oh, is dat zo? Nooit gemerkt. Ja.
Nou, wat jij net van tevoren allemaal zei, ik zal niet... Nee, natuurlijk. Het is niet heiligmakend, maar... Natuurlijk is die kant er. Het is ook een solitair vak en iedereen wil op de apenrots bovenaan, bla 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 bla. Maar toch. Ik heb het echt in comedy moeten leren om dat inderdaad bijvoorbeeld echt te scheiden. Inderdaad van, ik als mens ben niet kut, maar wat ik daar sta te doen is kut.
Ja.
Dat is een hele moeilijke les.
Ja, ja, absoluut.
En ik moest ook gek genoeg een beetje leren. In het begin, toen ik in de open mics nu begon, dat niet mijn eerste idee meteen briljant is. Dat is toch een beetje gek. Door kameretten was ik ook een beetje verwend. Dat gewoon, ja, het eerste wat ik dacht, daar won ik meteen mee. Dus ik, als ik met in het begin met het open mic, als ik een ideetje had en het werkte binnen 2 keer niet, flikkerde ik het weg. Omdat ik dacht, ja, dan is het dus een kut idee. Snap je? Omdat ik dacht, het moet gewoon 1 keer goed. Want zo ken ik het. Dat was mijn ervaring met dit vak wel. Wat ik doe is meteen prijswinnend. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar dat was ook nog een les die ik...
Ja, maar het is wel lekker dat je nou ja, dan met een 10 jaar pauze, maar dat je dat hebt geleerd toen ik begon. Ik deed een cursus en vanuit die cursus kwam ik in de presentatie. Dat ging leuk in een heel klein festivalletje. Daar haalde ik de finale. Dat was de 9e keer dat ik speelde.
Ja, ja.
Maar ook heel snel daarna won ik een klein festival. En ik heb dus heel lang ben ik blijven hangen ook in dat materiaal. Want dus ook daarmee heb ik een dingetje gewonnen.
Dat
dus
je dat niet ontwikkelt.
En ook daarna was, ik herken het heel erg dat je dan iets nieuws hebt wat niet werkt. En zou ik, nou dan hou ik aan dat oude vast.
Ja, ja nou, ik had dan niks veilig. Ik had niks ouds om nu een was aan. Maar wel het gewoon het wantrouwen van ja, dan niet. zo met nieuw materiaal wat je uitprobeert en niet meteen werkt. Ja, dat heb ik echt moeten leren. Dat is, en nu nog steeds. Ik ben met een stukje bezig. Daar ben ik volgens mij al met al anderhalf jaar aan het pielen. En de hele tijd werkt er wel iets. Maar ja, zo gaat het soms.
En wat is de recentste keer dat je met dezelfde weemoedigheid, zeg maar, of zie je wel, het was een vergissing, naar huis bent gereden?
Oh, ja, men zo diep dat ik echt zo afgrondelijk diep...
Nou ja, misschien niet zo diep,
nee,
maar...
Nee, dat niet. Maar... recent.
Nou ja, of één uit je tweede periode, uit je doorstart, zeg maar.
Ja, precies. Nee, oh ja, nee, maar die genoeg. Ja, gewoon. Ik weet nog bijvoorbeeld wat ook echt lekker kut ging, was was Concert at Sea.
Oh, Concert at Sea.
Dat is taai. Dat is gewoon echt taai. Ik heb daar ook leuke show. Ik heb er nu, we staan er dan met Comedy Club Haug. Of in ieder geval ging ik.
Ja, want even, het is het festival van Bluff op de Brouwersdam.
Leg jij dit uit, pak even nieuw water.
Helemaal goed. Op de Brouwersdam in Zeeland. Het is gewoon een muziekfestival met allerlei acts die je associeert met Bluff. Er is ook comedy. En de reden waarom ik gelijk al zeg, oh, is dat ik van een luisteraar op een gegeven moment een filmpje doorgestuurd kreeg. En die zei, er staat er een collega van je echt heel erg hard zijn best aan het doen. Het ligt niet aan hem, maar het is onmogelijk. Nee, dat zou roddelen zijn. Dat vertel ik.
Dat doen wij niet.
Als de microfoon uit staat.
Ja, ja.
Ik heb de comedian in kwestie ook het filmpje gestuurd met, ik ga dit niet online zetten, maar holy shit, wat heb jij daar een middag gehad?
Nou ja, iedereen ook van wij met Club A ook hebben. Iedereen is daar volgens mij. Ja, je speelt dan drie keer op een dag.
En
iedereen is dan een keer op zijn plaats.
Het is een muziekfestival, er staan tenten met muziek. Op wat voor plek spelen jullie? Ja,
het is gewoon echt een groot festival, grote podia. En we staan daar dan in de spiegeltent. Ja, die is ook groot. Daar kunnen eigenlijk een paar honderd man in. En we speelden daar line-up shows. Eén MC, volgens mij dan twee of drie comedians. En je speelt dan wel echt iets van 20 minuten. Best wel lang, ja.
Oeh,
ja. Dus niet even 10 minuutjes. Je speelt al lang of
zo. Oh, en zo'n spiegeltent, want die is aan de zijkant zijn dat houten panelen. Aan de bovenkant
het
is dat rammelt tentdoek.
Al.
Houdt dat veel geluid tegen van een festival?
Nou, je zou denken, ja, dat is in de praktijk helemaal niet zo. Dat is helemaal niet zo. Ik snap dat de organisatie denkt, zo'n tent, dat is toch wel een beetje geluidsdicht. Nee. Nee, dat is echt... Dus die tent rammelt van zichzelf al aan alle kanten. En het geluid van de podia waait er gewoon vol doorheen. En je staat dan smiddags, eindmiddag en beginavond of zoiets. Drie keer doen we dan... die blokken. En ik heb er nu 2 jaar gespeeld. En dit is het eerste jaar dat we er speelden. Toen was het bloedheet. En die eerste 2 shows waren ja echt verschrikkelijk. Er zaten gewoon, ik denk echt zo 20 man of zoiets. In een tent waar er een paar honderd in kunnen. In een bloedhete tent. En die mensen leken ook niet helemaal te weten van wat is hier nou eigenlijk precies aan de hand. Of die kwamen misschien ook gewoon even uit de zon zitten.
Precies.
En het is ja, van tevoren, je voelt het al onderling van oh, dit wordt even helemaal taai. En ik dat eerste jaar speelde ik ook met Teun van der Elzen. En die in de line-up en Daveson, denk ik. Nee, ik weet niet, maar het was gewoon... En met een van die shows in de middag... ik ging op, de sfeer was nergens naar natuurlijk, want dat kan niet. En hey mensen, voor de zin in! En dan zo. En dan hoor je de beats van Raccoon hooguit. En er zaten er 20 man. En ik weet dat zo ergens na 10 minuten... dat ik zo uit mijn ooghoek naar rij 1 keek... En ik dacht, zie ik dat nou godverdomme goed? Ja, volgens mij wel. Zat daar gewoon een gast te slapen. En dat is... Het is al zo demotiverend om voor 20 man in zo'n tent. En dat dan ook nog één iemand... Hij zat echt met zijn pilsje zo en zijn kop voorover. Zo. Hij was gewoon in slaap gevallen. En dat je echt denkt, dit meen je niet. Dit is toch insane. Dat dit gebeurt dit nou echt. En ik weet wel nog dat ik hem dus toen zo, dat ik een beetje naartoe sloop en zo heel hard schreeuwde: wakker mannen! En dat hij zo wakker schrok en dat ik hem dan voor straf zei, ja, ga maar in de hoek staan van een ronde tent. Dus toen heeft hij een tijdje in een ronde tent naar een hoek gezocht. En dat was dan nog een soort van de grap waardoor het publiek dat er zat. Nog even een soort van, oh, er gebeurt iets.
Ja.
Maar verder is dat, waren dat echt... Ja, dan denk je ook van, mijn god, wat... Oh.
En dan weet je, straks moeten we nog een show.
Nog één. En gelukkig was die 's avonds toen ineens... Daar explodeerde. Dat ging dan wel goed. Maar ja, man, dat was ook echt een verschrikkelijk taaie.
Top, dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!